Wie is Nico Versloot?
Nou, dat is een goede vraag. Hoeveel tijd hebben we het in?
Een kwartier.
Ja, nou ja, goed. Ik woon nu 10 jaar, ruim 10 jaar in Capelle. Daarvoor eigenlijk een beetje rondje Rotterdam. Geboren Rotterdammer. En echt rond Rotterdam heen. Spijkenissen, Hoogvliet en nu Capelle aan de IJssel. Prima, ik heb hier eigenlijk ook de keuze voor Capelle gemaakt. Vanwege toch dicht bij Rotterdam zijn. Maar ook de goede uitvalswegen hebben naar mijn werk. Ik werk in Rijswijk, dus dan heb je toch de ring van Rotterdam nodig. En dan zit je hier in Capelle net. En ik woon in Schollevaar, dus dan zit je net goed tegen de A20 aan. Dus dat is heel prettig. En ook omdat het zeg maar in vergelijking met alle omliggende gemeenten natuurlijk ook een hele groene gemeente is. Dat vind ik wel prettig. Het is een stad en het heeft ook... Ja, zijn landelijke elementen. Dat is heel prettig wonen.
Ja, daar zijn de geleerden nog niet over eens. Is het nou een groot dorp of een kleine stad?
Dat is... Ja, ik zou zeggen een kleine stad. Want dat soort elementen heeft het wel.
Ja, maar qua trek is toch... het had, zeg maar, het is een zelfstandige gemeente, maar het had ook een woonwijk voor Rotterdam kunnen zijn.
Nou, dat weet ik niet. Ja, dan kom je op het punt natuurlijk van de identiteit. Hè. Is er een Capelse identiteit? En ik denk het wel, want en dat heeft volgens mij ook erg te maken met de hele geografische ligging van Capelle. Capelle is natuurlijk inderdaad een kleine stad, maar als je op de kaart kijkt, is het enorm, enorm verspreid gebied. Hè. Dat loopt helemaal van de A20 tot aan de IJssel. En ik denk ook juist door die geografische ligging, dat je ziet dat de 7 wijken die Capelle vormen, dat zijn eigenlijk, ja, misschien moet je maar zeggen dan dorpjes binnen die stad. Hè. Dat zijn toch eigen identiteiten. Mensen kiezen ook vaak specifiek voor die wijken, voor hun ligging. Dus ik moet eerlijk zeggen, nee, ik zie ons niet als een we hadden de zoveelste deelgemeente van Rotterdam kunnen zijn. Het is eerlijk wel in dit gebied een mooie eigen identiteit naast dat grote Rotterdam.
Ja, het is natuurlijk wel zo, dus dat is al vaker verklaard in dit programma, dat Capelle eigenlijk gewoon per decennium is er een wijk neergezet met zijn specifieke eigen kenmerken, verbonden aan dat decennium. Hè. Het is ook zeg maar een soort openluchtmuseum voor architectuur, voor architecten in opleiding. Ja. Dus verschillende stijlen kunnen waarnemen van allerlei dingen die toen op geld deden. Ja. Waar ben je op school geweest? Laten we beginnen bij de basisschool.
Ja, ik heb een aantal basisscholen vanwege die verhuizingen zeg maar, die wij vroeger gedaan hebben.
Vind je dat niet fnuikend zo vaak? Want ik uit eigen ervaring, ik vond dat een ramp. Ik ben ook vrij vaak verhuisd met mijn ouders.
Ja, nou, nee, een ramp niet. Ik weet wel... Ik bedoel, mijn eigen ervaring is, ik kan erg makkelijk switchen. Leren ging mij ook wel makkelijk af. Ik denk dat je veel eerder ziet dat als je daar problemen krijgt, is het vaak in de sociale contacten. Je moet zeker als je jong bent en je switcht, je bouwt een vriendjesclub op, zeg maar. En die moet je dan achterlaten, zeker als je verder gaat. Ik ben ook een keer van basisschool geswitcht, maar dat was eigenlijk gewoon binnen de wijk. Dus dan hou je je straatvriendjes en je buurtvriendjes, die hou je natuurlijk. Sterker nog, eigenlijk gingen wij toen naar een school waar al die buurtvriendjes ook zaten. Maar eenmaal toen wij van Rotterdam naar Spijkenisse verhuisden, ja, dan krijg je dat wel. Dus bij mijn broer zag je dat wat meer. Die had er toch wat meer moeite mee. Maar dat is... Nee, de basisschoolswitch. Ik heb er uiteindelijk 3 gedaan. De laatste klas in Spijkenisse. Daar ook op het voortgezet onderwijs gegaan. En toen naar de TU Delft. Ik stond toen zeg maar voor een keuze na het voortgezet onderwijs van wat ga ik doen. En toen had ik mezelf de ultieme uitdaging gelegd van of ik ga conservatorium doen of ik ga chemische technologie doen. Dat waren twee uitersten.
Wat wilde je bij het conservatorium gaan doen?
Ik wilde piano gaan doen. Ik speel al vanaf mijn 8e piano. Dat wilde ik heel graag doen. Maar ik had toen het beeld van dan wil ik wel uitvoerend muzikus worden. En de muziekwereld in Nederland, Nederland is klein. In dat opzicht, dus dat wordt knokken. En dan zag ik mijzelf al in het beeld van dan kom je er niet en dan eindig je als pianoleraar. En dat wilde ik niet.
Nee, je wilde wel als artiest je brood erin verdienen.
Ja. Dus ik dacht, nou dan ga ik chemische technologie doen, dan kan je die muziek altijd nog doen. Nou, dan word je ouder en wijzer en dan kom je er natuurlijk achter dat toch niet helemaal werkt. Want het is zeker muziek en al die kunstzinnige dingen, die doe je vol passie. En eigenlijk wil je daar gewoon 24 uur per dag aan kunnen besteden. Dus ja, dat is dat niet. Maar goed, het is een hele goede hobby geworden. Ik heb ook wel in de loop der jaren leuke dingen mee gedaan. Een aantal jaren in een big band gespeeld, combo's gehad. Dus dat is wel heel erg leuk om er dan bij te doen. Maar je ziet dan gewoon dat als je natuurlijk een fulltime baan hebt of gewoon je werk doet met de studie die je gedaan hebt, ja, dan blijft dat natuurlijk hobbymatig en dan moet je er maar tijd voor vinden enzovoort. Dus ja, die dingen heb ik ongeveer vaak moeten afzeggen of moeten stoppen.
Maar je speelt nu een leuk stukje piano.
Ja, ik doe het in ieder geval als hobby. Het is een ontzettend leuke uitlaatklep. Als ik met muziek bezig ben, al is het maar een half uurtje, dan vergeet je eigenlijk alles wat om je heen.
Ja. Je hebt ingenieur voor je naam staan. Dat is ING. En je hebt
IR.
IR. Ja. Wat is ook weer het verschil tussen IR en ING?
Je wordt ingenieur IR als je de technische universiteiten doet. Ja. En als je zeg maar de oude HTS doet, de technische hogescholen, dan is het ING. En dan had je nog vroeger zelfs nog dat je ING achter je naam of voor je naam mocht zetten. Had je hem nog niet helemaal afgemaakt, dan kon dat achter je naam. Dan had je een diploma, dan kwam het ING voor je naam. Maar vanaf van de TU Delft en de TU's, de drie TU's die we kennen, dan is het IR voor de naam.
Dus jij bent IR. Ja. Wat is jouw specialisatie?
Uit de chemische technologie heb ik procesregeling gedaan. Daar ben ik in afgestudeerd. Daar ben ik ook 5 jaar in begonnen. Mm-hmm. Maar na de switch, dat was 5 jaar bij Honeywell automatisering, ben ik overgestapt naar TNO. Mm-hmm. En TNO, ja, ik hou me nu bij TNO bezig met explosieonderzoek. Het onderzoek naar de risico's van gas- en stofexplosies in de industrie. Dat is overigens ook gewoon chemie. Dus dat is een deel van je chemische technologische opleiding. En daar ben ik nu business developer. Dus het is, ik ben wel zeg maar beroepsmatig vakinhoudelijk betrokken. Mm-hmm. Maar het is veel meer in de saleskant. Mm-hmm. En,
zit daar een risicofactor aan verbonden? Dit soort onderzoeken? Is dat explosieonderzoek? Gas, stofexplosies?
Ja, dat is. Het onderzoek zelf is natuurlijk ook risicovol. Mm-hmm. Alleen ja, wij zeggen dan dat moet je ook door de experts laten doen. Die kennen de risico's, die weten waar het om gaat. Maar het is dus heel veel onderzoek naar enerzijds advies kunnen geven van hoe bouw je nou chemische installaties. Maar en dan hebben we het niet alleen over de petrochemie hoor, maar dan hebben we het ook over grote meelfabrieken en al dat soort zaken. Medicijnfabrieken, wasmiddelen, dat soort zaken. Er is heel veel
wat doe je? Geef je ondernemingen advies als zij iets opgezet hebben waarbij eventueel explosiegevaar kan ontstaan?
Ja, we geven advies als er nieuwbouw gepleegd wordt, als er veranderingen worden gepleegd, maar ook als er een incident plaatsgevonden heeft en men niet precies weet wat er gebeurd is, dan kun je dus met de opgedane kennis ook kijken van, nou ja, wat is er mogelijk gebeurd? Mm-hmm. En als er bijvoorbeeld aspecten komen van een stof die men nog niet eerder kende, dan neem je die stof en ga je met die stof onderzoeken van, ja, goh, kun je nou uit die stof herleiden dat incident wat plaatsgevonden heeft ook had kunnen plaatsvinden?
Ja. Nou ja, ik neem bijvoorbeeld echt een vanzelfsprekend voorbeeld natuurlijk in de petrochemische industrie. Ja. Waar explosiegevaar voortdurend aanwezig is. Ja. Dat soort zaken, dat houden jullie ook in de peiling.
Ja. Dus ook de petrochemie, de gasexplosies is natuurlijk al een heel oud fenomeen. Ja. Dat kennen we al heel lang.
Ja, heel ongrijpbaar vind ik het fenomeen stofexplosie.
Ja, klopt. Dat is ook een wat jonger fenomeen. Ja. In de zin dat niet dat het al het bestaat al honderden jaren. Ik bedoel, dat meel en graanproducten kunnen exploderen, dat wist men al jaren. De oude molenaars in de middeleeuwen bliezen met regelmaat molens op. Alleen het hele fenomeen van hoe ga je er nou mee om en
was
hoe
dat zo in de
middeleeuwen? Ja. Je kunt zien als je kijkt naar de schilderijen van de oude meesters. Ja. Dan zie je vaak dat in de schilderijen die door hun leerlingen gemaakt zijn van dezelfde locatie. En dan moet je wel zeker weten dat ze het ook op locatie gedaan hebben. Dan zie je dus op het schilderij van de meester nog een molen staan. Terwijl je op de schilderij van de leerling een ruïne ziet.
Ja.
En dat is niet omdat men die molen heeft afgebroken, maar in veel gevallen. Maar gewoon omdat die molen is ontploft in die tussentijd.
Ja. En men had geen flauw benul wat de oorzaak was.
Nee, nou ja, goed, men wist wel dat het kon gebeuren, maar niet hoe je dat nou zeg maar goed in de greep houdt.
Ja, ja.
En dat fenomeen, dus het onderzoek doen naar van hoe verloopt dat, hoe kun je daartegen beschermen, hoe begint het. Dat onderzoek, dat is eigenlijk pas sinds 50, 60 jaar aan de gang.
Zo'n explosie als in de tijd in Deventer, die vuurwerkexplosie, zijn jullie er ook daar in enige mate bij betrokken?
Ja, je bedoelt de vuurwerkramp in Enschede. Ja, ja. Dat is ook, dat is alleen vuurwerk. Dan moet je denken aan buskruid en al dat soort zaken. Het is de locatie waar ik werk, TNO Defensie Veiligheid, doet heel veel onderzoek voor defensie. Dus heel veel met bommen en granaten, zoals wij zeggen. Wij houden dan ons met het team bezig voor de chemische industrie. Dat is toch het is hetzelfde verhaal, explosies, maar een andere soort bron. Maar we zijn zeker heel erg betrokken geweest bij de ramp in Enschede. Met name ook omdat wij door jarenlang onderzoek ook weten van als je naar schadepatronen kijkt, dat je dan terug kunt rekenen van hoeveel moet daar nou, want dat was de prangende vraag bij de vuurwerkramp, hoeveel heeft daar nou gelegen en hoe is dat nou begonnen? Hm. Nou, dan kun je dus aan schadepatronen ook weer terugrekenen van hoeveel heeft daar ongeveer gelegen en dan krijg je natuurlijk nog allerlei politieke vragen daar achteraan. Maar daar houden wij ons als TNO niet mee bezig.
Nee. Ik werd tijdens mijn vakantie in bezoek gebracht aan Friedrichshaven. Daar is een groot Zeppelin museum. En uiteraard komt er ook weer dat bekende verhaal van de Graf Zeppelin.
Ja.
Die is in 1937 kennelijk om onverklaarbare redenen plotseling ineens in vlammen opging. Wat daar natuurlijk te maken met waterstofgas.
Ja.
Heel explosief. Maar men heeft tot op de dag van vandaag nog niet kunnen ontdekken wat nou eigenlijk de oorzaak van die explosies geweest.
Ja, een paar dingen wel. Het vervelende is, want ik vind het wel een goed punt wat je noemt, is die eerste zeppelins, die waren inderdaad met waterstofgas gevuld. Dat is lekker licht, dus dat helpt bij het stijgen.
Want helium is zwaarder, hè?
Ja, goed, helium zou nog iets beter zijn. Maar helium is vrij duur, want het is allemaal waterstof.
Maar het is niet brandbaar.
Nee, dat klopt. Dus vandaar dat men nu veel meer op helium en dat soort gassen, op de edelgassen overgaat. Maar dat was toen allemaal nog wat onduidelijker. Bovendien, helium en ook waterstof zijn niet vrij beschikbaar in de lucht. Dus je moet dat allemaal uit de lucht halen. De chemische fabrieken als Air Liquide en dat soort bedrijven, die halen dat uit de lucht. Waterstof op zich is wel heel erg brandbaar, maar waterstof staat nu weer heel erg in de belangstelling als we gaan naar duurzame energie. Het is een hele interessante stof als duurzame energie. Niet bron, maar drager. Maar mede door de Hindenburg-incident heeft men toch wel weer dat onder de loep gelegd. Maar bij de Hindenburg was het vervelende probleem dat de verf die zat, de coating die zat op de Zeppelin zelf, met in combinatie met het metaal waar het frame van gemaakt was, dat gaf elektrostatische ontlading. Omdat de coating was gedaan met ijzeroxideverf. En dat heeft helaas kortsluiting gegeven. Ja, en als je dan een brandbaar gas in de buurt hebt, dan is 1 en 1 2.
Ja.
Dus het incident was eigenlijk niet zozeer vanwege de waterstof. Want als die ontsteking niet had plaatsgevonden, had die Zeppelin gewoon keurig netjes geland. Maar dat is dus helaas een beetje, dat is dus misgegaan. En daardoor heeft waterstof een beetje negatief imago gehad. Maar laten we wel zijn, als we waterstof gaan gebruiken als vervanger van de huidige brandstof, alle brandstoffen die we nu gebruiken zijn ook brandbaar en explosief. Dus in dat opzicht, ja, ik bedoel, het heet niet voor niks een brandstof natuurlijk. Hè. Ik bedoel, als ik het op stikstof zou kunnen doen, dan zou ik het graag op stikstof laten doen.
We gaan even naar een ander onderwerp. Het klokje van gehoorzaamheid tikt ook door. Hoe ben je politiek actief geworden?
Dat is,
of geïnteresseerd geraakt, laat ik zo zeggen.
Nou, de interesse was er ook al heel lang. Wat dat betreft een beetje vergelijkbaar met die muziek. Jarenlang heb je de interesse in. Op een gegeven moment denk je van ja, zou ik daar niet eens wat mee doen? Toen ben ik, ik heb heel lang gedacht van nou, ik heb altijd al de voorliefde voor D66 gehad. En op een gegeven moment in 2000...
Waarom?
Ja, nou, dat is echt wel, dat is heel duidelijk omdat ik keek van, hoe kijk ik zelf tegen dingen aan? Hoe vind ik en denk ik dat mensen hun leven zouden moeten inrichten? En dat heb ik gewoon gelegd tegen zeg maar de politieke partijen als hun achtergrond. En ja, dan vind je gewoon een 1-op-1 match met het heel sociaal-liberale gedachtegoed van D66. Dus ik heb me altijd wel een democraat 66 gezien. Dat was ook een klein beetje daarbij ingegeven van thuis. Mijn ouders stemden altijd al D66. Maar niet dat wij nou thuis zulke politieke discussies of iets dergelijks hadden. Dus het is wel heel erg van mij op mezelf gekomen. En toen heb ik op een gegeven moment besloten van nou, daar wil ik iets actief mee doen. Ik wil lid worden van die club. En ik werd lid in 2006, toen de partij op een van haar dieptepunten zat. Dus nou ja, mooie moment kun je haast niet instappen, denk ik dan. Alexander Pechtold kwam zeg maar aan het roer. En toen in 2008 zei de lokale afdeling, zocht de lokale afdeling, die zagen van, hey, er is weer een nieuw lid. Zullen we die eens benaderen? En toen heb ik gedacht, nou, laat ik in ieder geval eens meepraten, kijken hoe dat lokaal gaat. En dan blijkt dat toch een relatief klein clubje zijn. En D66 zat toen niet in de raad. Ja, en zo raak je betrokken. En zeker in een klein clubje, je weet hoe dat gaat. Je gaat voor de eerste keer de deur binnen en je komt er dan niet meer uit. Dus ja, dat, zo is dat eigenlijk gegroeid. En toen dacht ik, ja, dan wil ik er ook echt iets mee. En nou, dat is vorig jaar natuurlijk begonnen. In de eerste plaats dat we de beslissing genomen hebben om aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te gaan doen. Ik was natuurlijk toen al een klein beetje actief voor de Kapelse Raad, maar als fractieassistent toen van Liberaal Kapelle. Dus dan kun je een beetje proeven en zien hoe dat gaat. En toen heb ik mij besloten eigenlijk om te zeggen van nou, dan wil ik eigenlijk ook wel lijsttrekker worden. Dan gaan we er ook voor, want ik vind dat wij een plekje verdienen. Dus zo is dat eigenlijk gegroeid. Ik ben er heel blij mee dat ik dat ook wel gedaan heb, die stappen.
Ja, maar je bent geen fractievoorzitter geworden?
Nee, ik ben geen fractievoorzitter geworden. Het was zo dat natuurlijk de beide dames van Libera Capelle, Josine en Anneloes, zich aansloten bij D66. En nou, wij hebben toen gezegd zo gaat dat democratisch bij ons. Er wordt gekozen en er is een lijsttrekker gekozen. Alleen ik heb toen gezegd van nou, goh, Josien die heeft al 8 jaar ervaring in de raad. Misschien is het gewoon goed. Zeker omdat we nu ook 2 nieuwe raadsleden, zeg maar, nieuw in de raad hebben. Mijzelf en Martijn van Wijk. En toen zeiden we van nou, Josien heeft 8 jaar ervaring in de raad. Weet je wat? Wij stemmen als fractie, Josien als fractievoorzitter. Maar ik moet zeggen, als je gewoon in de praktijk krijgt, we hebben eigenlijk voor onszelf een fractie van 5. 3 vaste raadsleden en 2 burgerraadsleden. En het is gewoon een fractie van 5. Dat werkt gewoon geweldig met een hele goede fractieassistent. Dus het is gewoon, ja, we doen het met z'n allen. Maar er moet er natuurlijk één zijn die het woord voert en de kar trekt.
Heb je nog een bepaald politiek ideaal ten opzichte van Capelle?
Nou, dat is niet anders dan het politieke ideaal wat ik eigenlijk überhaupt voor Nederland en breng het nog groter voor de wereld heb. Maar het prettig wonen, werken, leren in Capelle, dat zou in mijn optiek veel heel erg dicht bij de burger zelf moeten liggen. Dus dat je daar zoveel mogelijk keuzevrijheid zelf hebt. Respecteer elkaars keuze daarin, hoe je je leven inricht. Maar doe dat nou, laat dat nou zoveel mogelijk bij die burger zelf zijn. En als gemeente. Ja, maar
niet iedere burger kan voor zichzelf zorgen.
Nee, dat klopt. Vandaar dat wij ook sociaal-liberaal zijn. Dus als iemand niet helemaal in staat is om die keuze zelf te maken en daarbij geholpen moet worden, dan zorg je dus ook dat je daar de goede sociale vangnetten voor hebt. En dat je dus mensen helpt. Maar wel altijd vanuit de basis van de keuze ligt bij de Capellenaar zelf.
Ja. Hoe kijk je tegen het politieke leven aan in Capelle?
Het politieke leven in Capelle.
Je ervaring in de gemeenteraad tot nu toe?
Ja, nou, die ervaringen zijn positief. Je leert snel. Je leert snel. Ik bedoel, als je denkt van, nou ja, laat ik eens kijken hoe het gaat. Nou, je komt meteen in die maalstroom te zitten. We hebben natuurlijk nu sinds een paar maanden de collegevorming achter de rug. We zitten wel met Smart natuurlijk te wachten op van ja, wat wordt nu het werkprogramma, het collegewerkprogramma. Want ja, er staan natuurlijk grote uitdagingen voor de deur. Die staan niet alleen voor Capelle, dat is voor heel Nederland. Ik bedoel, Den Haag is nu ook aan het worstelen van hoe krijgen we een kabinet. En er staan toch echt zeer urgente dingen op stapel. Dus we kunnen eigenlijk niet wachten. Dus wij volgen dat wel heel nauwgezet. En we zullen zien. Het is nu even afwachten.
Goed. Even tot afronding. Jouw vrije tijd, hoe breng je die door?
Ja, heel divers. De muziek is al. Maar dat is gewoon. Dat zijn nu huiskamerconcerten voor mijzelf. Vrije tijd is ik wil eigenlijk dit jaar ook wel weer. Dat is ook zo'n lang gekoesterde wens. Het golven is eindelijk op gaan pakken. Ah. De hele set staat al thuis. En voordat dat verroest wil ik toch wel eens een keer wat lessen gaan nemen. Dat is overigens het enige sportieve wat ik doe. Dat is
gelegenheid genoeg hier in de omgeving?
Zonder meer. Ik heb al een aantal proeflessen bij de golfbaan Hitland gedaan. Oh. En dat is hartstikke leuk. Dus het is leuk om te doen. Ik lees behoorlijk veel. De politiek neemt behoorlijk wat van je vrije tijd. Laten we niet vergeten. Als raadslid doe je dit erbij. Dus het neemt behoorlijk wat van je vrije tijd in beslag. Maar dat is niet erg. Want dat is heel erg leuk om te doen. En ik ga graag met vrienden op stap. Twitter behoorlijk wat. En dat levert leuke contacten op. Dus er is behoorlijk wat te doen in de vrije tijd.
Goed, we maakten kennis met Nico Versloot, fractielid van D66 in de Capelse gemeenteraad. Nico, bedankt voor je boeiende verhaal. En wens je nou nog heel veel succes met jouw werk hier in de gemeenteraad. Namens
dankjewel,
D66
dankjewel.
Hier in Capelle aan de IJssel.
Zou ik nog één oproepje mogen doen? Terry?
Ja?
Heel klein.
Ja?
Dat is wel weer de politiek. Een van de dingen die ik ook dus doe is een beetje het organiseren van dingen, van zaken. En aanstaande binnenkort op vrijdagavond 8 oktober. Dan kan ik alvast aankondigen. Komt de Tweede Kamerlid, D66 Tweede Kamerlid Wouter Koolmees naar Capelle. Zelf een oud Capellenaar. Dus wij gaan een themaavond organiseren over bezuinigingen in de miljoenennota en zijn ervaringen in de Tweede Kamer. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, er komen berichten uit binnenkort, maar dan zijn ze welkom in het Isola Theater.